Welkom bij de zevende aflevering van Onbegrijpelijk Logisch, een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we gezien dat leven niet als langdurig proces van kleine veranderingen ontstaan kan zijn. Dit keer gaan we zien wat er eigenlijk op de eerste scheppingsdag door God is gemaakt toen hij de drie woorden "daar zij licht" uitsprak. Voordat ik iets probeer te zeggen over de eerste scheppingsdag, moet ik direct een voorbehoud maken. Ik ben er namelijk niet bij geweest en ik heb niet meer betrouwbare bronnen uit die tijd dan alleen de Bijbel. De Bijbel is echter niet geschreven om al mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid te bevredigen. Regelmatig moet ik dus toegeven dat ik niet precies weet hoe het gegaan is en moet ik dus of gissen of gewoon in het midden laten wat er precies gebeurd is. Ik zeg niet dat het verkeerd is om je een voorstelling proberen te maken van de gebeurtenissen tijdens de schepping, maar je moet uitkijken dat je het verhaal niet naar je eigen hand probeert te zetten. Ik maak dit voorbehoud nadrukkelijk, omdat je heel veel verhalen vindt van mensen die precies weten hoe het 6000 jaar geleden gegaan is. Zo vond ik bijvoorbeeld regelmatig de uitleg dat alle hemellichamen al voor de eerste scheppingsdag geschapen zijn en ook al licht gaven. Maar dat dit licht pas op de eerste dag de aarde kon bereiken. Op het moment dat God de woorden "er zij licht" sprak, liet de donkere atmosfeer rond de aarde opeens het licht tot het aardoppervlakte doordringen. Er zijn inderdaad redenen waarom dit logisch zou zijn, maar ik vind het te veel van de woorden uit Genesis 1 afwijken. Je moet dan de woorden "er zij licht" en "dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels" uitleggen als "het licht worden zichtbaar op aarde" en "de zon worden zichtbaar op aarde". Nogmaals, ik heb geen harde bewijzen voor het een, nog voor het ander. Zeker in zulke gevallen kan je het beste zo dicht mogelijk bij de Bijbeltekst blijven, denk ik. In aflevering 3 heb ik al gezegd dat het niet duidelijk is hoeveel tijd er tussen het eerste en het derde vers van Genesis 1 zit. Als God in vers 1 zegt "in den beginne schiep God de hemel en de aarde", dan wordt de vormeloze aarde en de onmetelijke ruimte en tijd geschapen. Behalve dit is er dan nog verder niks. Geen zon, geen planeten, geen licht, geen orde, geen warmte, geen verplaatsing van massa en energie. Het kan zijn dat vers 1 tot en met 3 zich allemaal op de eerste dag afspeelt. En als je het vierde gebod leest in Exodus 20, dan lijkt dit ook wel de meest aannemelijke uitleg. Want daar staat: "Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt." In dat geval zijn er de eerste dag naast het licht dus nog 5 andere dingen geschapen. Als eerst is de tijd geschapen. God is een eeuwig wezen en heeft zelf geen tijd nodig. Maar met de schepping van alles heeft God het wonder van de tijd bedacht, waar alles afhankelijk van zou worden. In aflevering 3 hebben we al gehoord dat Albert Einstein heeft gezegd dat tijd, ruimte, zwaartekracht en materie niet los van elkaar kunnen bestaan. En dat zijn precies de 4 dingen die aan het begin van de schepping geschapen zijn. Als tweede dus de ruimte. God is een geest en neemt geen ruimte in beslag. Tegelijkertijd kan hij daarom ook overal tegelijk zijn. Het scheppen van ruimte was nodig om alles wat God zou scheppen een plaats te kunnen geven. Je kent de uitdrukking wel, dat wij aan tijd en ruimte gebonden zijn. De ruimte om ons heen bestaat uit 3 dimensies: een lengte, een breedte en een hoogte. Wij leven dus, zoals je dat zegt, in een 3-dimensionale ruimte, waarin we ons in 3 richtingen vooruit en achteruit kunnen bewegen. Je zou de tijd, waar we het zojuist over hadden, ook als een soort dimensie kunnen zien. Als je namelijk alleen maar een plaats met iemand afspreekt, is de kans dat je elkaar ontmoet niet zo groot. Je zult ook een tijd af moeten spreken. Samen met de 3 dimensies van ruimte heb je dus eigenlijk 4 dimensies waarin we leven. Natuurkundigen noemen dat de ruimtetijd. Deze 4-dimensionale ruimtetijd gaat ons voorstellingsvermogen al heel snel te boven, omdat wij zo gewend zijn aan 3 dimensies. Het is vooral voer voor mensen zoals Einstein. Als derde is de materie geschapen. Uit het niets heeft God alle materie geschapen. Wetenschappelijk natuurlijk totaal onmogelijk. Maar ja, God is niet gebonden aan onze beperkte wetenschappelijke kennis. Trouwens, de evolutietheorie kan het ontstaan van materie ook niet verklaren. Dus dit blijft voor iedereen een groot geheim. Je moet overigens niet doen alsof het scheppen van ruimte en tijd makkelijker is dan het scheppen van materie. Het is allemaal uit het niets voortgebracht. Het lijkt er sterk op dat God alle materie op één moment heeft geschapen. Die grondstof heeft hij vervolgens de overige 5 scheppingsdagen gebruikt om daaruit al het moois te maken dat hij bedacht had. Dat lees je vooral heel duidelijk bij de schepping van de mens. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Net zoals er nu nog mensen, beesten en planten worden gevormd uit de al aanwezige stoffen op deze aarde. In Genesis 2, vers 19 staat dit nog een keer heel duidelijk. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. Of de materie die God toen geschapen heeft direct al uit de juiste atoomsoorten heeft bestaan, weet ik niet. Maar het is wel aannemelijk. Er zijn op dit moment zo'n 120 verschillende atoomsoorten bekend, waarvan er een aantal niet op deze aarde voortkomen. Heeft God op de eerste dag alle delfstoffen, zoals goud, zilver, ijzererts enzovoorts, al in de aardlagen gelegd? Het zou goed kunnen, maar de Bijbel zwijgt erover. Heeft God de circa 60 atoomsoorten waaruit een menselijk lichaam bestaat, allemaal in de juiste hoeveelheden al klaargelegd op dag 1? Zijn de circa 12 molecuulsoorten waaruit zuivere lucht bestaat pas op de tweede scheppingsdag gevormd? Zijn de circa 70 elementen waaruit de zon is opgebouwd al aanwezig voordat de zon geschapen werd? Allemaal vragen waar geen antwoorden op te geven zijn volgens mij. Zoals ik al zei, de Bijbel is geen wetenschappelijk boek die al onze nieuwsgierigheid kan bevredigen. Ten vierde heeft God in het begin van de schepping ook de natuurwetten geschapen. Daarover heb je in aflevering 3 veel meer kunnen horen. De natuurwetten zijn dé manier waarop God orde in de woeste ledigheid van de aarde heeft geschapen. En tenslotte heeft God dan op de eerste dag ook de engelen geschapen. Over de schepping van de engelen staat heel weinig in de Bijbel. Je zou uit Job 38, vers 4 tot 7 af kunnen leiden dat ze aan het begin van de schepping zijn geschapen, waarschijnlijk dus op de eerste dag. De meest letterlijke en wat mij betreft daarom meest betrouwbare uitleg van Genesis 1, vers 3 is dat er voor die tijd geen licht was en dat op Gods bevel het licht werd geschapen. Waar dat licht op dag 1 tot en met 3 vandaan moest komen, weet ik niet. Daar zegt de Bijbel niks over. In de Bijbel lees je in 1 Johannes 1, vers 5 dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Maar dat lijkt mij figuurlijk bedoeld, want God is een geest. Volgens de kanttekeningen wordt daar bedoeld dat God alwetend is. Pas op de vierde dag werd er melding gemaakt van lichtgevende hemellichamen. De planten en bomen die op de derde dag zijn geschapen, hebben het dus één dag met buitengewoon licht moeten doen. Dat licht hebben ze gebruikt voor de fotosynthese, het wonderlijke chemische proces waarmee ze water en stikstof omzetten in koolhydraten en zuurstof. Er zijn de eerste 4 dagen geen levende wezens die ogen hebben om het licht te zien. De dag nadat de zon is geschapen, werd het oog pas geschapen om het licht van die zon te bekijken. Als jouw beide ogen nog goed werken, mag je elke dag van al het moois genieten wat God gemaakt heeft. Trouwens, evolutionisten hebben geen goede verklaring voor het feit dat alles zo mooi is. Kijk naar die prachtige vlinders, pauwen, anemoonvissen enzovoorts. Zijn hun kleuren, hun vormen en hun symmetrische patronen niet oogstrelend? In een andere aflevering zullen we dieper op deze onverklaarbare schoonheid ingaan. En God zeide, daar zij licht en daar werd licht. We denken bij licht vaak alleen maar aan de voor ons zichtbare straling. Maar ons oog ziet maar een heel klein gedeelte van alle soorten elektromagnetische straling die er zijn. Behalve de kleuren van de regenboog zijn er op de eerste dag nog veel meer soorten straling geschapen. Elk met hun eigen functie in de schepping. Laten we ze één voor één kort langslopen om zo een beter beeld te krijgen van wat er op die eerste dag eigenlijk allemaal geschapen is. Radiogolven zijn, net als zichtbaar licht, elektromagnetische golven. Voor ons oog zijn ze onzichtbaar, maar we gebruiken ze wel veelvuldig in allerlei toepassingen, waarvan je mobiele telefoon op dit moment wel de bekendste is. Microgolven bezitten meer energie dan radiogolven en kunnen watermoleculen laten trillen. Daarom kan je met dit type onzichtbaar licht je eten in de magnetron opwarmen. Deze straling wordt ook gebruikt voor communicatie op korte afstanden, zoals wifi en bluetooth. Vervolgens hebben we de infrarode straling. Al zien we die niet, we voelen deze straling wel op onze huid als warmte. Ongeveer de helft van het zonlicht bestaat uit deze straling. Sommige dieren kunnen deze straling wel met hun ogen zien. Zo kan een slang in het donker een warme muis voorbij zien lopen bijvoorbeeld. Het zichtbare licht vervolgens bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Door elkaar gemengd vormen deze kleuren samen zuiver wit. Een heel aantal dieren kan deze kleuren niet zien, maar ziet alleen zwart-wit. Maar het menselijk oog kan genieten van de kleurenpracht in de natuur. Het zichtbare licht wordt ook gebruikt voor de zojuist genoemde fotosynthese. Vervolgens is er het ultraviolette licht, een onzichtbare lichtsoort wat ook vanaf de zon de aarde bereikt. Het meeste wordt gelukkig door de dampkring tegengehouden, want het bevat meer energie dan de voorgaande lichtsoorten. Maar een klein beetje heb je wel nodig voor het aanmaken van vitamine D. Je huid kleurt bruin door UV-straling. Dat is niet voor de mooiigheid bedoeld, al denken veel mensen daar misschien anders over, maar om je te beschermen tegen nog meer UV-straling. Daar kan je namelijk huidkanker van krijgen. Röntgenstraling bevat nog meer energie. Deze straling kan alleen door zacht weefsel heen en je kan er je botten dus mee zichtbaar maken, wat ze bijvoorbeeld in ziekenhuizen doen bij een röntgenfoto. En dan hebben we tenslotte de zeer gevaarlijke alfa- en beta-straling, die vrijkomt bij radioactieve processen. Vanwege de gigantische energie die er vrijkomt, is er met heel weinig materie heel veel energie te maken. De zon gebruikt dit proces om te kunnen schijnen. En ook in kerncentrales wordt dit gebruikt. Helaas zijn daar in het verleden vreselijke ongelukken mee gebeurd. En een bom die deze straling uitzendt is verwoestend, maar heeft wel een einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was in het kort een opsomming van alle typen elektromagnetische straling. Allemaal worden ze weer op een andere manier door mensen gebruikt. De mogelijkheid voor al die technische toepassingen lag dus al vanaf dag 1 in de schepping verankerd. De vraag is natuurlijk hoe wij met al die mogelijkheden omgaan. Helaas blijkt de mens vaak in staat om al dat moois ook op een verkeerde manier te gebruiken. Een kernbom maken is knap, maar het is vreselijk dat er mensen die zijn die zo'n verwoestende bom willen ontwerpen. Alhoewel er dus veel soorten licht zijn, wordt in Genesis en in de rest van de Bijbel alleen op het zichtbare licht gedoeld. Daarvan wordt gezegd in Genesis 1 vers 5, en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Alhoewel de zon de eerste drie scheppingsdagen dit dag- en nachtritme nog niet bepaalde, werd het de eerste drie avonden toch donker en werd het de eerste drie ochtenden ook weer licht. Hoe dat ging weet ik niet. Nu hebben we dag en nacht omdat de aarde eens in de 24 uur om zijn eigen as draait. Draaide de aarde de eerste drie dagen al om zijn as? Ik weet het niet, maar ik vermoed dat alle draaiingen van planeten en manen pas op de vierde dag zijn begonnen. Wat licht precies is, is eigenlijk nog steeds niet bekend. Er is eeuwenlange discussie geweest of licht nu een deeltje was, of dat het alleen een trillende golf was. Als het een deeltje is, is het zeer waarschijnlijk een deeltje zonder massa. En daar kunnen we ons al helemaal niks meer voorstellen. Iets wat niks weegt, dat is onmogelijk, zou je zeggen. De volledige wiskundige beschrijving van het licht laat in het midden of het een deeltje of een golf is. We noemen dat de dualiteit van golven en deeltjes. En daarmee wordt eigenlijk na 6000 jaar gezegd, we weten nog niet goed wat het is. We zijn alleen heel erg goed geworden in het beschrijven van licht. Maar zoals ik al eerder gezegd heb, beschrijven is geen verklaren. Waarom zendt een voorwerp licht uit? Als een atoom genoeg wordt verhit, of op een andere manier heel veel energie krijgt, gaan de draaiende elektronen soms spontaan in een hogere schil draaien. Op het moment dat ze weer terugvallen naar hun oorspronkelijke niveau, zenden ze pakketjes energie uit. Die pakketjes worden fotonen genoemd en die kunnen we als licht waarnemen. Die fotonen verplaatsen zich met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde in een kaarsrechte baan rechtdoor. Tenminste, zolang ze niks tegenkomen. Als ze een andere stof tegenkomen, kunnen deze lichtstralen afbuigen, langzamer gaan of weerkaatsen. Bij dat weerkaatsen wordt alleen de kleur van het voorwerp teruggekaatst. De andere kleuren worden dan omgezet in warmte. Al deze eigenschappen van licht zorgen ervoor dat de wereld om ons heen heel goed met onze ogen waar te nemen is. Als je dit allemaal tot je door laat dringen, moet je wel uitroepen wat er in Psalm 93 staat. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Alhoewel er veel meer over licht te zeggen is, laat ik het hier in deze aflevering bij. Hopelijk is het je duidelijk geworden wat God allemaal op de eerste scheppingsdag heeft gemaakt. Tijd, ruimte, materie, natuurwetten en engelen. Als je nog vragen of tips hebt, kun je me die via onbegrijpelijklogisch@gmail.com mailen. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als het zal gaan over de tweede scheppingsdag. Tot dan!